Yes, zoals André al zei, dit is eigenlijk, en ze voelt ook een beetje de eerste ochtenddienst van het nieuwe seizoen. Vorige week hadden we Community Zondag en daarvoor It's Your Church. En ik moet zeggen, de afgelopen twee weken ben ik eigenlijk, en dat vond ik heel fijn, een beetje blijven hangen in It's Your Church. Ik heb daar intens van genoten. Ik denk dat volgend jaar misschien, als het niet in het laatste weekend van de zomervakantie valt, helpend is nog om meer bij aan te sluiten. Maar het was het kostbaar. En ik heb zelf ook veel in mogen ontvangen. En als ik aan It's Your Church denk, dan denk ik aan vier V's. Dat was meer Theo die altijd mooie V's had. Maar ik heb er ook vier. En de laatste klopt niet, maar ik vind hem wel mooi. Dus dat zeg ik alvast. Maar de eerste V was van vasten. Dat we ook de week ervoor hadden opgeroepen en gepreekt over vasten. En dat honderden gemeenteleden hebben gevast op die vrijdag. En ik ben even nieuwsgierig, wie heeft daarna alweer gevast? Ja, want het is, denk daar nog even over na. En als je denkt, van, waar heeft die kerel het over? Kijk de preek terug die gaat over vasten. Want het is een geestelijke discipline die mooi is om een keer te doen, maar die veel belangrijker is om in te bouwen in je geestelijke leven. Vasten. Verlangen hebben we het over gehad. Verlangen naar God, naar intimiteit, naar meer van de werking van zijn geest in ons en door ons heen. Vasten, verlangen, verootmoediging, dingen opruimen. En de laatste, verrukkelijke wafels. Man, wat waren die lekker. Verrukkelijke wafels. En ik moet zeggen, tijdens een van de workshops werd ik geraakt. Werd ik geraakt door één zinnetje uit een psalm. Die we mochten overdenken. En die ik ook echt heb meegenomen. En die ook vanochtend eigenlijk weer centraal staat. Als het gaat over liefde voor Gods huis. Waar die psalm ook over gaat. Paul refereerde het al aan. Het is psalm 84. Een bedevaartslied, geschreven door iemand van buiten Jeruzalem, die intens verlangt om op bedevaart te gaan naar Jeruzalem, om daar te zijn in het huis van God, in de tempel in Jeruzalem. En voor het gaan lezen, psalm 84, wil ik ook eerst graag bidden als we het woord gaan openen. Ja, Heer Jezus, we zijn hier samen, als uw gezin, als uw lichaam, als uw gemeente. En ik bid, Heer Jezus, als we ook uw woord openen, Heer, dat u daarin ook werkt door uw geest. Dat u bekrachtigt dat wat van u is. Heer, dat u zelf door uw geest. Heer, dat wat we hebben te ontvangen, te leren, te omarmen, te leven. Heer, dat u dat aanraakt in onze harten. Dat u aanraakt wat nodig is. Om ook verder te kunnen groeien in het samen gemeente zijn. Zodat ik daar uw zegen en uw leiding over uit. In uw machtige naam Jezus. Amen. Yes, psalm 84, we gaan hem lezen. Daar staat, hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. En trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. En steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion en Jeruzalem voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Want beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen, onberispelijk in een andere vertaling, op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig is de mens die op u vertrouwt. Die psalm die begint met een aantal versen waarin staat hoe geweldig het is om in de tempel te zijn. En de psalmist verlangt met zijn hele hebben en houden intens naar de voorhoven van de Heer als onderdeel van het grote tempelcomplex. Daar waar iedereen mag komen. Hè? Want in het heilige en het heilige de heilige mocht alleen de priester. En in het heilige de heilige alleen de hoge priester komen. Één keer per jaar. Maar in de voorhoven, ja, daar mocht je gewoon als gelovige komen. En hij weet heel goed. Ja, maar God, het is niet alleen imposant bouwwerk waar het mooi is om te zijn. Nee, dat is iets veel belangrijkers. God is op een bijzondere manier aanwezig in de tempel. En daarom maakt hij met liefde, met verlangen, met passie, bedevaart naar Jeruzalem. Want hij zegt, een kort verblijf. Eén dag in het huis van God, in Gods voorhoven, ja, is meer waard dan 1000 dagen ergens anders. De aantrekkelijkheden, de zekerheden en alles van deze wereld, wat ons ook soms zo kan bezighouden, het verbleekt voor de psalmist. Als het gaat om Gods huis. Gods huis, dat is de plek waar hij wil zijn. En als christenen bevinden we ons in een andere situatie, omdat de tempel niet meer bestaat. Maar toch heeft God ook ons als christenen een heiligdom geschonken. De gemeente van Jezus. De gemeente zoals wij dat samen proberen te zijn. Die in 1 Korinthe 3 vers 7 wordt aangeduid als een tempel. En in 1 Petrus 2 vers 5... lezen we dat de leden van de gemeente, dat levende stenen zijn van een geestelijk huis. Een geestelijk huis, heel belangrijk, waar Christus woont. Dus als we samen gemeente zijn, als we samen bouwen aan een gemeente door levende stenen te zijn, dat betekent, dan zijn wij samen Gods huis. Dan zijn we samen Gods huis waar Christus woont. Jezus is hier met zijn bijzondere aanwezigheid. Net als God aanwezig was op een bijzondere manier in de tempel in Jeruzalem. Dus zoals een oud-testamentisch gelovige smachtte naar die gang, naar de tempel, naar die voorhoofden. Ja, zo mogen ons leven als christen ook gekenmerkt worden door een verlangen. Een verlangen naar ontmoeting met Jezus. Maar daarmee eigenlijk automatisch, als het goed is, ook een verlangen naar ontmoeting met elkaar. Want wij zijn samen zijn huis. En dus is de vraag, hoe is het met jouw verlangen? Dat hebben we ook aangeraakt bij It's Your Church. En daar ook gehad over de eerste liefde. Dat appel uit Openbaring 2 om terug te keren naar die eerste liefde voor Jezus. Voor zijn gemeente. En ik denk dat voor sommigen van ons dat echt de beweging is die je in deze fase van je christenleven hebt te maken. Dat je weet en ervaart, het is niet meer zo vurig als het geweest is. Mijn liefde voor Jezus, mijn liefde voor de gemeente. Misschien omdat er te veel gebeurd is. Maar dan ligt daar een uitnodiging. En misschien ligt er wel een opdracht om terug te keren en te doen wat nodig is naar die eerste liefde. Dat je op die plek komt, dat je met de psalmdichter opnieuw kunt zeggen, van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van God. Of in ons geval naar het samenkomen als gelovigen. Is er verlangen? Ben je hier vanochtend gekomen met verlangen? Of zit je hier deels uit gewoonte? En gewoonte is niet fout, hè? Want je moet in je leven juist heel veel goede gewoontes aanleren en uitleven. Dus het kan een goede gewoonte zijn om hier te komen. Maar ik hoop dat gewoonte, dat is altijd een beetje mixt met verlangen. Nieuwsgierigheid naar wat God gaat doen als wij samenkomen als gemeente. Met die belofte dat Christus daar aanwezig is. Maar misschien is hier komen voor jou langzamerhand, en de coronajaren hebben daar misschien wel iets in gedaan, is hier komen een optie om te doen. Een optie zoals je zoveel andere dingen ook zou kunnen doen op een zondag. Ik las afgelopen zomer de volgende quote vanuit een onderzoek naar kerkbezoek. If one generation considers church as an option, the next one will consider it as unnecessary. als één generatie de kerk gaat zien als een optie, zal het eigenlijk automatisch dat gevolg hebben dat de volgende generatie, dan heb ik het over je kinderen, de kerk als niet noodzakelijk zullen zien. Wat leven we onder onze kinderen en tieners voort? Want misschien kijk je wel de preek terug, omdat je geen zin hebt in de hele dienst. Je zit niet op het goede spoor. En dat klinkt misschien wat ruw en rauw, maar ik heb echt de indruk dat ik dat op die manier ook moet zeggen. Je zit niet op het goede spoor. Als je denkt, ik kijk alleen even de preek terug, want de rest interesseert me niet zo. Fijn dat je kijkt. Ja, dat had ik eigenlijk eerst moeten zeggen, voor een zachte landing. Dat was weer niet zo handig. Maar als kerk een van de opties is geworden op zondag, waar je voor kunt kiezen. Of als je alleen maar komt als je zin hebt en er verder ook eigenlijk niks anders in de agenda staat. In liefde vraag ik je dan. Hoe groot is je liefde voor Gods huis? En weet je, het heeft geen enkele zin om je vanaf hier in een kramp te brengen. Dat je vaker moet komen. Maar weet wel, als het wat losjes is geworden, onbewust als je kinderen hebt, dat je kinderen iets voorleeft wat potentieel verwoestend is voor hun toekomstige verbinding met de kerk. Dus dan is niet de vraag, hoe kun je zorgen dat je vaker komt? Dan is de beste vraag om te stellen, hoe kun jij terug naar die eerste liefde? Wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar zicht op? Want ik wil je aanmoedigen, als dit over jou gaat, en natuurlijk gaat het niet over ons allemaal, maar als het over jou gaat, ga hierover alsjeblieft eerlijk in gesprek over met God. Dat je eerlijk je gevoelens deelt over waar je staat. Iemand appte mij naar aanleiding van de openingsset van It's Your Church, wat ook ging over verlangen. Hij appte, ja, maar ik verlang ernaar om weer te verlangen. Want als je geen verlangen hebt, wil je dan alsjeblieft verlangen dat dat verlangen weer terugkomt. Dat misschien wel het belangrijkste gebed is wat je te bidden hebt. Oh Heer, ja, ik verlang ernaar om weer te verlangen, want het verlangen is weggecijpeld. Of is niet meer wat het eerder geweest is. Of zou het kunnen helpen om misschien opnieuw een bediening op te pakken. Om je wel opnieuw bewust ook toe te wijden en mee te bouwen en samen daarin team te vormen met anderen. Is er iets anders nodig? Straks gaan we het hebben over kerkpijn. Misschien moet daar wel eerst iets in gebeuren. Dat je niet in beweging kunt komen omdat je verlangens zijn afgestompt doordat er te veel is gebeurd hier of op een andere plek. Maar geen status quo. Bid erover. Praat erover. Doe iets. Maar laat niet gebeuren dat dit het dan maar is voor de komende tijd. Als hier een appel voor jou in zit, neem het appel alsjeblieft serieus. En ga ermee aan de slag. Hoe lieflijk is uw woning? Zegt de psalmdichter. Toen tijdens een workshop bij Is It Church deze psalm voorbij kwam, bleef ik hangen bij deze woorden. Ze raakten me. Ze raken me al 2 weken. Hoe lieflijk is uw woning? Dat is wat ik wil kunnen zeggen. Ook over de Stadskerk. O Heer, hoe lieflijk is uw woning? Een woning van liefde. En ik weet ook, dat roept soms ook associaties op. Daar zou je ook kriebelig van kunnen worden. Is dat niet te soft? De kerk als een lieflijke woning? Is dat niet te veel focus op liefde? Waar is dan de waarheid van Gods woord? Mag dat nog klinken? Nou, let op en schrijf het op. Als liefde de kern is, dan heeft waarheid altijd zijn plek. Want liefde kan niet zonder waarheid. En waarheid kan niet zonder liefde. Waarheid heeft zijn plek, maar wel zonder oordeel. Als liefde de kern is, dan heeft waarheid altijd zijn plek. Want wij zijn als kerk allereerst en denk ik boven alles een werkplaats van liefde. We hebben elkaar lief te hebben. En het evangelie, dat gaat niet zozeer over individuen die tot geloof komen en gered worden. Het evangelie gaat over een verloste en een verlossende gemeenschap. Want overal waar in handelingen mensen tot geloof komen, worden ze toegevoegd aan de gemeente. Jezus blijkt niet los verkrijgbaar. Hoe aantrekkelijk dat ik deze misschien zou kunnen klinken. Jezus is niet los verkrijgbaar. En sterker nog, je redt het niet in je eentje. De geest doopt tot één lichaam. Dus wie bij Jezus wil horen, hoort tegelijkertijd bij zijn kudde. Wie bij Jezus wil horen, hoort tegelijkertijd bij zijn lichaam. Wie bij Jezus wil horen, is direct ook onderdeel van zijn bruid. Je kunt niet de herder volgen en de andere schapen negeren. Je kunt niet de bruidegom liefhebben en de bruid negeren. Je kunt niet het hoofd dienen en het lichaam afwijzen. En in dat rijtje denk ik ook. Je kunt niet zeggen, ik kom naar de diensten, maar de communities laat ik liggen. Au. En ja, in handelingen zien we ook dat gemeente zijn niet zonder vlek of rimpel verloopt. Er is bedrog, Ananias en Safira. Er is oneenigheid over de ondersteuning van de weduwe. Er is grote oneenigheid en een felle woordenstrijd over het wel of niet besnijden van de heidenen. Er is een conflict tussen Paulus en Barnabas die ook leidt tot verwijdering tussen de twee. En in de brieven van Paulus over gemeente van Jezus zijn, over hele praktische gemeentezaken, laat ook zien dat gemeente zijn nooit voldoet, helaas, aan het ideaalplaatje. Want in Korinthe, een gemeente van Jezus, in die brieven staat ook, hè, aan de heiligen te Kolossen. Nou, vervolgens alles wat er mis is met die heiligen. Maar ze zijn heilig in Christus. Het is een gemeenschap van heiligen, maar er gaat genoeg mis. Want in Korinthe, lees maar de hele brief, veroordeling, aanstoot, ergernis. Het is er allemaal. Verdeeldheid, ontucht, elkaar voor de rechter slepen. Helaas wel. En de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3. Tja, zou ik daar eigenlijk wel lid van willen worden? Als ik het zo lees wat daar allemaal mis is. Maar weet je, de Stadskerk past prima in het rijtje van niet-perfecte gemeentes, met niet-perfecte leden. Ook hier gaat genoeg fout. En toch, en toch, en toch. Als de gemeente van Jezus maar enigszins functioneert zoals ze is bedoeld, dan is de gemeente van Jezus de beste plek op aarde. En daar mogen we naar uitstrekken. Om maar enigszins te functioneren zoals hij het heeft bedoeld. Want dan zijn we voor een ieder, gelovig, niet gelovig, de beste plek op aarde. En het is juist ook door de gemeente dat we kunnen groeien in liefde. Paulus schrijft erover in Efeziërs 3, vers 14 tot 19. Daar zegt hij, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. En mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan zult u met wie? Met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen. Die alle kennis te boven gaat. Opdat, met als doel, met als gevolg, u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. De liefde van Jezus leer je alleen maar te begrijpen. Samen met alle heiligen. Door de gemeente begrijpen we de lengte, de breedte, de diepte van Gods liefde. En God geeft de gemeente nooit op. Er is geen plan B. We zijn plan A. En God zal altijd blijven houden van zijn gemeente. Hoe onvolkomen ook. En even om ons uit de droom te helpen, in de stad Groningen is er maar één lichaam van Christus. Die bestaat uit al die verschillende gelovigen, uit al die verschillende kerken. Ja, dus toen Destiny Church problemen kreeg met een gebouw waar ze maanden niet in kunnen, was onze eerste logische wijze reactie: kunnen we helpen? En dus komt hier vanmiddag een kerk samen die heel anders is qua kleur, die deels anders is qua theologie. Maar die, net als ons, onderdeel uitmaakt van hetzelfde lichaam van Christus. En laten we altijd opbouwend en zegenend spreken over andere gemeentes. Soms hoe onvolkomen ook, net als hier. Maar echt, we moeten stoppen met oordelen over andere kerken. Er wordt zoveel gekletst over christenen. Als ik hoor wat er over ons wordt gezegd. Ik kan niet anders dan mijn schouders ophalen. Want het bouwt nooit op. En als je oordeelt over andere kerken, dan heb je het blijkbaar nodig om jezelf te verheffen. Dan is iets niet gezond in onze identiteit. Ook niet als kerk. Dus we hebben lief. En we zegenen en steunen elkaar waar het kan. Dus God geeft de gemeente en hij geeft niet op. En dus hebben we en mogen elkaar aanvaarden als een geschenk. Te midden van die spagaat tussen ideaalbeeld en werkelijkheid. En dan is er misschien ondertussen al wel wat geborreld. Ja, maar Arjan, hoe kan ik liefde voor Gods huis hebben? Hoe kan ik liefde voor Gods huis houden? Of hoe kan ik liefde voor Gods huis opnieuw krijgen, terwijl ik in datzelfde huis zoveel pijn en zoveel teleurstelling heb opgelopen? En dat is een goeie. En dat is misschien wel een hele terechte ja maar. Want dat is iets waar we allemaal in meer of mindere mate mee te maken krijgen in ons leven. Kerkpijn. Diepe wonden die soms worden geslagen. Juist door broers en zussen. Dat kan zijn door conflicten, door misstanden in leiderschap, door scheuringen, door seksuele toestanden, door teleurstelling. Maar heel vaak is het kerkpijn die maakt dat het moeilijk is om je opnieuw te binden, opnieuw te geven of opnieuw te gaan dienen. Kerkpijn die maakt dat de kerk misschien wel een onveilige plek voor je is. En je dus niet anders kunt, en daar heb ik begrip voor, dan op een afstand kijken, omdat je wel wil meeleven, maar het niet veilig voelt om hier te zijn. Intens verdrietig als dat zo is. Veel mensen hebben pijn opgelopen in de kerk. Ik ook. Ik ben in mijn eigen ervaring zelfs een periode behoorlijk beschadigd geweest in deze kerk. Het is gelukkig al lang geleden. Maar zo beschadigd dat ik weg wilde. En dat ik weg kon naar een andere gemeente. Maar er was geen bevestiging. Geen, zou je kunnen zeggen, toestemming van God om te gaan. En dat is maar beter ook. Want als je weggaat met een rugzak vol met pijn, joh, dat neem je mee. Dan kun je op een andere zegen nooit vol tot zegen zijn. Dus ik heb die pijn moeten, maar ook willen doorworstelen in de periode daarna. De pijn doorworstelde de plek waar die was ontstaan en waar ik er ook steeds opnieuw mee werd geconfronteerd. Maar ik kan oprecht zeggen, ik ben daar goed doorheen gekomen. En ik heb God uiteindelijk kunnen danken voor die periode, omdat het me diep gevormd heeft. En dat het mijn vertrouwen op God alleen maar heeft doen groeien. Dus misschien zit jij hier met kerkpijn vanuit een andere kerk. En was het een reden om weg te gaan. Ik wil je echt uitnodigen, ga daar eerst mee aan de slag. Reken daarmee af, zodat je hier ook veel meer kunt ontvangen, maar ook veel meer tot zegen kunt zijn. Blijf niet lopen met de verwondingen van gisteren. Want die verwondingen die gijzelen je. En dat heeft invloed op het onderdeel van gemeente zijn. Want die zullen soms op onverwachte momenten opnieuw getriggerd worden. En dan zul je reageren op een manier die je niet wil reageren. Mensen zullen het niet kunnen snappen waarom je zo heftig reageert op zoiets kleins. Maar het komt omdat er wonden zijn uit het verleden. Misschien wel op een andere plek of juist in deze gemeente. Dan die nog niet opgelost zijn. Ga ermee alsjeblieft aan de slag. Maar weet je wat heftig is? Ik heb niet alleen kerkpijn opgedaan in deze gemeente. Ik heb anderen ook kerkpijn bezorgd. En jij hebt anderen misschien ook wel kerkpijn bezorgd. Dat is heel verdrietig. En waar het kan, wil ik dat altijd rechtzetten. En waar nodig is, wil ik zeker vergeving vragen. En dat is kerkpijn die lost dat van het feit dat ik sowieso, zeg ik altijd ook tegen andere voorgangers, een bediening van teleurstelling heb. als voorganger, als leiding van de gemeente, stel je per definitie mensen teleur. Dat is niet leuk, maar dat is wel een feit. Omdat ik niet overal ben waar sommigen van jullie mij wel zouden willen dat ik ben. Of dat we geen platform ruimte geven aan iets wat voor iemand persoonlijk heel belangrijk is. Of dat we theologisch niet meegaan in een gewenste beweging. Die teleurstelling, die pijn, die is niet altijd te voorkomen. Andere pijn wel. Maar dan is de vraag, hoe verzorg je dan die kerkwonden die zijn ontstaan? Hoe reken je ermee af? Wat is er voor nodig om het ook echt achter je te kunnen laten? Daar wil ik je graag nog 4 zaken over aanreiken. En de eerste is, herken en erken je pijn. Schrijf het eens op en schrijf het eens uit. Wat is dan ten diepste de pijn die je hebt? En hoe en waardoor en door wie, met naam en toenaam, is die pijn dan precies ontstaan? Schrijf het eens op. En als je het opschrijft, wat doet dat dan met je? Welke emoties wekt het op? En hoe werkt het dan vandaag nog door in je christen zijn, in je onderdeel zijn van de gemeente? En ook, wat heb je er wel en wat heb je er niet in ervaren van God zelf? Psalm 10, vers 14 zegt, toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en u weegt het in uw hand. Dus ook al ervaar je hem wellicht helemaal niet in je pijn en in je worsteling. Ja, maar de Bijbel zegt niet alleen hier, maar op allerlei plekken. Ja, maar hij weet ervan. Hij weet ervan, dus erken je pijn. En deel je gevoelens, je eerlijke gevoelens met hem. Want hij weet ervan. En de tweede, ja, stap, ik wil niet een stappenplan aanreiken, maar het tweede principe, ga. Ga de weg van vergeving en waar mogelijk verzoening. Hoe heftig het ook is wat jou misschien is aangedaan, de enige weg naar echt herstel is de weg van vergeving. Verzoening is soms een brug te ver, want daar heb je 2 personen voor nodig. Daar heb je de ander voor nodig, maar vergeving heeft altijd effect. In ieder geval voor jezelf. En vergeven heeft niks te maken met bagatelliseren. Het heeft niet te maken dat je zegt, het is niet meer erg dat het is gebeurd. Ja, het is waarschijnlijk wel erg dat het is gebeurd. Dus dat is niet wat je doet. Of vergeven is, ja, maar dan mag ik de pijn niet meer voelen. Nee, dat is allemaal niet wat vergeving is. Je kijkt het onrecht, als het nodig is, recht in de ogen. Vergeven heeft te maken dat je niet zelf op de stoel van God gaat zitten als rechter. En nog veel belangrijker, vergeving snijdt je los van de ander. Vergeven betekent dat je zegt, ik wil niet dat jij nog langer invloed uitoefent op mijn leven. Het is klaar, het stopt hier. Dus als je je pijn hebt opgeschreven, en als je de naam hebt opgeschreven van degene waardoor die pijn is veroorzaakt, zet er dan eens met een rode streep, letterlijk een streep, rode stift, een streep doorheen of een streep onder. En spreek het uit, ik vergeef jou. Ik snij me los van jou in de naam van Jezus en ik laat dit achter me. En misschien heb je er meer van nodig en moet je nou toch gesprekken hebben, prima. Maar dit is wel een proces om te gaan. En het, waar mogelijk, zoek de ander op. Spreek maar uit waar je pijn van hebt gehad en dat je die persoon vergeeft. Want het kan ook heel helpend zijn voor de ander qua bewustwording. Want oprecht, ik ben me soms van geen kwaad bewust. Heb soms alleen maar goede intenties. Maar dan hoor ik later terug, recent nog, uit een kring waar heel veel moeite is met mij voor een zin die ik heb uitgesproken tijdens relatieethiek. Die is ontvangen op een manier zoals die sowieso niet is bedoeld. Want daar is pijn. En daar ben ik graag van op de hoogte. Om vergeving te vragen, maar ook soms om even te vertellen wat er dan bedoeld is. Soms trekken we een conclusie, terwijl we een vraag zouden moeten stellen. Dus als er pijn is, kom naar mij, naar een broer of zus in de gemeente. Maar blijf er niet meer rondlopen. Want er zal altijd dan, als het om mij gaat, zal altijd wrevel blijven naar mij toe. Je kunt deze preek misschien niet goed ontvangen, omdat ja, maar jij hebt dat toen gezegd. En dat heeft me gekwetst. Ja, kom dan, lieve broer, zus. Laat het erover hebben. Ik maak graag de komende maanden heel veel ruimte in mijn agenda om dingen op te lossen uit gemeente. Van mezelf, van leiders, misschien wel van voor mijn tijd. Heb ik al gedaan ook deels. En ook gewoon een aantal dingen aangeraakt de afgelopen periode. Dingen waar ik ook zelf niet bij betrokken was. Sommigen wel. Ik wil graag in gesprek. En ik weet dat alle andere leiders uit de gemeente, en als ze niet willen, dan willen ze dat namens mij, graag in gesprek. Want we willen dingen achter ons laten. Als we willen een seizoen in van zegen, een seizoen van stroom, een seizoen van overvloed. Soms zeggen we, we willen meer van de geest. Nou, ik wil eerst meer herstel, meer liefde. En meer van de geest, dat is sowieso een hele rekbaar begrip, wat dat precies is. Daar hebben we een prekenserie over, dus dat komt later dit najaar. Maar maak elkaar ook bewust. Ook om het te kunnen rechtzetten. In hoe dingen waren bedoeld, maar ook om gewoon vergeving te vragen. Want ook al heb ik het anders bedoeld, dan nog wil ik vergeving vragen, want het spijt me. Dat mijn opmerking jou gekwetst heeft. Als het gaat om mij persoonlijk. En blijf je moeite houden met de andere persoon of personen. Het beste advies wat ik je dan kan geven. Ga voor ze bidden. Heb je moeite met een ander? Ga voor die persoon bidden. Dan ga je anders naar de persoon kijken. En gegarandeerd, je hart wordt zachter. Ik heb daar heel recent nog weer een prachtig getuigenis van gehoord. Waar ik iemand het advies gaf. Ga bidden. Voor je predikant. Niet, word maar snel lid van de Stadskerk als het dan moeilijk is. Nee, ga maar eens 2 maanden bidden voor je predikant. En ik heb een prachtige getuigenis dat het hart zachter werd. En op een andere manier kon kijken naar zijn eigen predikant. Ga bidden. Dan wordt je hart zacht. En een tussenstapje, neem verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel. Want natuurlijk, heel vaak is het zo dat ons aandeel is zo... Of niks, soms niks. Hè? Soms is je echt onrecht aangedaan terwijl je zelf niks gedaan hebt. Maar de ander is zo, hè, dat is, dus het ligt vooral aan de ander en maar eigenlijk bijna niet aan jou. Maar vaak is het jouw aandeel heel vaak iets groter dan je zelf inschat. Het aandeel van de ander is misschien wel iets kleiner dan je inschat, maar dat is jouw perspectief en dat mag. Maar ik heb geleerd, ook in die periode waar ik ook had van, hé, maar mijn aandeel is dit en het aandeel van de ander is dat. En dat perspectief werd bevestigd door mensen die bij betrokken waren. En dan nog, weet je wat God zei? Joh, blijf eens niet zo staren naar dat stuk. Arjan, wij gaan het hebben over dit stuk. Jij hebt verantwoordelijkheid te nemen voor dingen die jij niet oké hebt gedaan. Jij moet vergeving vragen. En dat voelt verrot, hè? Als je naar jouw gevoel de ander veel meer mis heeft gedaan dan jij. En God zegt, joh, maar Arjan, ik ben nu met jou in gesprek. Zullen wij dit opruimen? En laat die ander aan mij. Of die dan wel of niet gaat komen, dit is jouw stukje. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Nou, daar heb ik echt wel 3 keer voor op de knieën moeten liggen voordat het me lukte. En daarna nog 20 keer moeten doen. Omdat ik merkte, ik doe het wel, maar ik kom er niet los van. Dus toen stapte ik bij, 70 keer 7. Ik begin het te begrijpen. Want ik kom niet los, dus heb ik opnieuw te vergeven. Tot ik los ben. En dat is gelukt. En als laatste, probeer weer te vertrouwen. Want kerkpijn doet iets met je vertrouwen. In de kerk, in de leiders, in de gemeenteleden... En soms zelfs met je vertrouwen in God. En hoe kwetsbaar ook. Het kan een belangrijke wilsbeslissing zijn om te zeggen. Ja, ik ga mezelf weer openstellen. Ik ga mezelf opnieuw geven in de gemeente. En helaas, ik kan je niet garanderen dat je niet opnieuw teleurgesteld gaat worden. Want we zijn niet de perfecte gemeente. En we zullen dat tot de terugkomst van Jezus ook niet worden. Dus er is best een risico dat je opnieuw geraakt gaat worden. Maar ik vind het risico waard. Omdat als ik mij openstel, als ik kwetsbaar ben, als ik mezelf geef, dan merk ik dat mijn verlangen groeit. Dan merk ik dat liefde echt meer kan stromen, ook door mij heen. Dus ik kan niet garanderen dat je niet geraakt wordt. Ik wil wel geloven dat God jouw stappen naar herstel... En naar hernieuwde toewijding en het nieuw openstellen zal zegenen. En dan is mijn intense gebed dat je binnenkort vanuit het diepst van je ziel opnieuw kunt zeggen. En misschien kunnen we het even allemaal zeggen. Gewoon nu. Ook al is het met tranen in je ogen. Hoe lieflijk is uw woning? Spreek me maar even na, dat verzin ik de plekken, maar dat is niet erg. Hoe lieflijk is uw woning? Amen. Amen. Gaan bidden. En ik ga de Heilige Geest ook uitnodigen om aan te raken. En als je aangeraakt bent of wordt, voel je ook vrij om straks tijdens aanbidding voor je te laten bidden. En samen de troon van God te gaan. Want we doen het samen met alle heiligen. Kom, Heilige Geest. Heer, je weet dat ik een onderwerp heb aangeraakt waar we het niet zo vaak over hebben in de kerk. Omdat we het willen hebben over u. En over alles wat we nog mogen uitstrekken. En wat u wilt doen in ons leven. Heer, ik werd geraakt. Door het ene zinnetje. Hoe lieflijk is uw woning. Terwijl u weet, het gaat er lang niet altijd lieflijk aan toe. In ons midden. Heer, we hebben... Bijna iedereen van ons heeft misschien wel pijn opgedaan. Teleurstelling. Of de ander pijn gedaan. Soms onbedoeld. Onbewust. Heilige Geest, ik nodig u uit. Wilt u spreken op dit moment? In de stilte van ons hart, is er iets wat u naar boven wilt lichten? Is er een naam die u wilt uitlichten? Omdat we eigenlijk daar zoveel overheen zijn gestampt, dat we het niet eens meer weten dat dat ons dwars zit ten diepste. Heilige Geest, als er dingen zijn die naar boven moeten komen, die we op hebben te ruimen, situaties, persoon, pijn, dat we op dit moment spreken door de Geest in onze hart als wij stil worden. Waar het nodig is, herstel ons verlangen. Ons verlangen naar u, maar ook ons verlangen om samen gemeente te zijn, dat samen vol vast te pakken. Om daardoorheen verschil te maken in deze stad. Dat we niet alleen een verloste gemeenschap zijn, maar dat we ook een verlossende gemeenschap zijn. Die andere mensen losmaken, al die destructieve patronen waar we vast in kunnen zitten. Daar waar hopeloosheid is, daar waar wij hoop mogen brengen. Heer, maar het begint bij ons, Heer. Het begint bij ons verlangen naar u. Het begint bij ons verlangen om een werkplaats van liefde te zijn. Terwijl we weten, we zijn zo, ja, imperfect. Heer, vergeef ons. Vergeef ons, Heer, dat we elkaar ook zo vaak pijn hebben gedaan. Heer, we willen niet rechtmaken wat krom is. We willen bidden, Heer, dat u komt, Jezus. Dat u wonden geneest. Dat u waar nodig is, moed geeft, Heer, om vergeving te vragen. Vergeving te geven. Dat u daadwerkelijk, Heer, strepen kunnen zetten. Dingen ons achter kunnen laten. O Geest van God, vernieuw ons. Vergeef ons. Herstel ons. In Jezus' naam.